Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en aan ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Charlotte Inkelaar de Mos zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar Erik Kooi. Nou, je kan ze daarna meenemen. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Alpha Nederland. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag 4 mei begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Harm Jan Inkelaar. Ook is er dan 's avonds om 7:00 de dodenherdenking in de basiliek met aansluitend de kranslegging bij het bevrijdingsmonument aan het Wilhelminaplein. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 645, vers 1, 2, 5 en 6. Zing de hemel toe. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Pasen is de dag, zongen we, dat de dove lippen van het stomme graf. U denkt nu misschien, heeft ze zich vergist, Pasen is toch al geweest? Nou, het mooie nieuws, het goede nieuws is dat Pasen was vorige week. Vandaag heet het belokend Pasen. Eigenlijk is het de hele week nog een paasweek. En dan komen we in de paastijd. En die duurt 7 weken. Dus Pasen is gelukkig niet voorbij. Pasen is iets dat doorgaat. In feite, iedere zondag vieren we Pasen. De paaskaars brandt altijd op zondag en bij elke dienst. Ja, misschien is er voor uw gevoel, ik vroeg het zo net even aan een paar mensen, van lijkt het voor jullie nu lang geleden dat het Pasen was? Er gebeurt in zo'n week alweer een heleboel. Ik denk dat sommigen van u aan de buis gekluisterd hebben gezeten, of op een andere manier Koningsdag hebben gevierd gisteren, of ook 's ochtends naar de dienst van de paus, die uitvaartmis gekeken hebben, of een stukje daarvan. Er is alweer een heleboel gebeurd, maar het gelukkige is dat vanuit ons geloof we onze houvast hebben in God en in Jezus Christus, die is opgewekt uit de dood. En daarom mogen we ook vandaag toch nog Pasen vieren. Laten we zingen lied 650, 1, 2, 3, 4 en 5. Na het gebed om ontferming zingen we als loflied 624, vers 1. Laten we de Heer bidden om ontferming voor de nood van de wereld en ook voor onze eigen levens. Heer onze God, wij komen tot U in ons gebed. En we danken U dat U in alles wat verandert en alles wat gebeurt in een week onze houvast bent, onze rots, op wie we altijd kunnen terugvallen en die altijd bij ons is. We willen U ook bidden voor de nood waarmee wij of anderen te maken hebben. De nood is groot. Wij bidden voor ieder mens op aarde, dat Uw opstanding hoop geeft en leven. Wij bidden voor allen die vergeten zijn of zich vergeten voelen, voor mensen in oorlogssituaties of die anderszins geraakt zijn door de zwaarte van het bestaan. Ontferm U over hen met Uw liefde. We bidden voor ieder die wanhoopt, voor wie geen toekomst ziet. Voor ieder die zwaar teelt aan het leven, mensen overal op onze wereld. Ontferm U over hen met Uw liefde. Heer, laat de aarde vervuld zijn van Uw goede tierenheid, van Uw goedheid. Geef ons oog voor Uw geduld en Uw beleid. Dat wij U blijven beminnen, dat we U blijven danken, dat we U blijven loven, omdat U leeft en omdat Uw barmhartigheid geen einde kent. Amen. Laten we bidden om Gods licht. Heer onze God, we danken u voor het licht van deze dag. En we danken u voor het licht dat van u straalt over onze levens. Het licht van uw geest. En daarom vragen we u dat u ook vanmorgen in ons midden wilt zijn met uw geest, met uw licht. En niet alleen vandaag, maar ook in de week die voor ons ligt. Dat wij iedere dag opnieuw mogen beseffen en mogen weten dat u met uw licht in onze levens schijnt. Kom met uw geest in ons midden. Voor de kinderen, voor alle volwassenen, voor de mensen die nu of later met ons verbonden zijn via internet. Geef ons uw kracht en uw nabijheid. Precies daar waar we het nodig hebben. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Het is fijn dat er een heleboel dingen in de gemeente altijd vanzelf gebeuren. Ik had de liturgie doorgegeven, zondag geloof ik, omdat we een paar dagen weg waren. En ik had het kinderlied er niet opgezet. Dus ik dacht gisteravond, oh, het kinderlied. Maar vanmorgen zei Inge, ja hoor, nee, dat hebben we er al ingezet. Dus kijk, het gebeurt gewoon vanzelf en dat is heel fijn. Nou, ik ben er benieuwd naar, want ik kijk nu ook een beetje. Het is een bijzonder kinderlied. Ik heb het dus niet gehoord, u ook niet. Maar we gaan het nu horen en het is een beetje anders dan anders. Dat was een rap, begrijp ik. Maar een milde rap, toch? De kinderen mogen met Inge mee naar de nevendienst. We gaan luisteren naar de lezingen. Het gaat vandaag over Thomas. Die staat te boek als de ongelovige Thomas. Maar het is misschien ook wel eens goed om te kijken hoe ongelovig hij nou precies was. Na de eerste lezing zingen we lied 885 vers 1. En na de tweede lezing zingen we het tweede couplet van 885. En Nel zal voor ons lezen.
eerste lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 19 tot 29. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. "Vrede zij met jullie," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." De tweede lezing is uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 en de versen 8 tot en met 10. "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen."
Thank you.
Na de preek zingen we het lied dat vanzelf verschijnt, maar het is 940 vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat mooi dat we nog paasliederen kunnen zingen, volop. En mogen zingen van Jezus' overwinning op de dood en ook dat wij door hem het leven ontvangen. Vandaag staan we stil bij Thomas. Thomas, dat verhaal speelt op de avond van de, wat wij zouden zeggen, eerste paasdag. De dag dat Jezus opgestaan is uit de dood. Ik moest denken aan wat Thomas overkomt. Is misschien te vergelijken met wat ons wel eens kan overkomen. Dat wij verdiept zijn in een bepaald programma of film wellicht. En dat we dan net de afloop missen. Dat er misschien aangebeld wordt aan de deur of dat er telefoon gaat. En dat je denkt van pak ik hem wel of pak ik hem niet. Maar ja, dan doe je het toch. En dan mis je net die afloop waar je natuurlijk helemaal naartoe op weg was. En dat is frustrerend. En zo mist Thomas, een van de discipelen, op de avond van Pasen de ontmoeting met de opgestane Heer. En als de leerlingen dan aan hem laten vertellen dat ze de Heer hebben gezien, dan denkt Thomas, ze kunnen me nog wel meer vertellen. En zo staat hij te boek als de twijfelaar, of de ongelovige. Hij was er niet bij op die avond van Pasen en hij mist het moment suprême, het belangrijke moment. De anderen zeggen dat ze Jezus hebben gezien, maar daar moet je bij Thomas niet mee aankomen. Hij was niet zo iemand die zich wat wijs liet maken. Zo iemand van, als ik het zelf niet zie, dan geloof ik het niet. En Thomas lijkt hij in dit opzicht niet wat op een modern mens. Mensen zoals wij zijn, mensen van onze tijd. Ook wij geloven vaak niet wat we, of ja, geloven alleen wat we zelf hebben gezien of hebben meegemaakt. Wat we zelf hebben ervaren of wat we zelf kunnen snappen met ons hoofd, met ons verstand. In onze tijd is ook veel dat niet duidelijk is met betrekking tot geloof. Er zijn allerlei kritische vragen, ook vanuit de actualiteit. U kent al die vragen ook wel. Als er een God zou zijn, dan puntje, puntje. Maar dat zit soms ook in onszelf. Ook in ons eigen hoofd en hart kennen wij die vragen soms. Het gevoel van geloven, dat kan ik eigenlijk niet. Wij hebben ook nu, net als Thomas, onze twijfels. Wij zien Jezus niet met onze eigen ogen. Hoe moeten wij dan geloven? Ja, het is ons verteld, het is ons doorgegeven. Velen van ons hebben het meegekregen van huis uit. Of zijn er juist later mee in aanraking gekomen met het geloof, met God, met Jezus. Je leest wel eens een keer een bijzonder verhaal van hoe iemand tot het geloof gekomen is op oudere leeftijd. En dat, ja, dat maakt best indruk. En dan zou je bijna op zo'n persoon jaloers kunnen zijn. Dat je denkt van nou, die heeft een stem gehoord of die heeft dit meegemaakt. Wat is dat bijzonder en waarom maak ik dan nooit zoiets mee? Tegelijk is het in de Bijbel ook heel duidelijk, ook in dit verhaal, dat wij niet door bijzondere ervaringen moeten geloven. Wij hebben de Bijbel gekregen, de allerbelangrijkste bron met de verhalen over God en over Jezus. Dat woord is ons gegeven. Wij mogen er mee leven, erin lezen, ermee omgaan. En door zijn woord spreekt de Heer tot ons. We horen dat misschien niet altijd heel duidelijk, maar het kan zijn dat wanneer je iets in de Bijbel leest, dat dat ineens wel binnenkomt. Dat het ineens een woord voor jou kan worden. Dat gebeurt soms. En dat je ook weet, ja, God is er voor mij. Hij spreekt tot mij. Het begin van het verhaal speelt zich dus af op de avond van Pasen. De avond van de opstandingsdag. De discipelen zijn bij elkaar en ze zijn niet in een paasstemming. Integendeel, ze zijn bang, bevreesd, de deur op slot uit angst voor wat er wellicht zou kunnen gebeuren. En dan verschijnt Jezus in hun midden en zegt tot hen, vrede zij u. En dat zegt hij 3 keer. Ik wens jullie vrede. Hij wenst vrede aan mensen die na zijn dood en opstanding bezorgd zijn, bang zijn en onzeker zijn. En opmerkelijk is dat als de Heer in het midden verschijnt, het ook nog niet direct zo is dat ze denken, het is de Heer, er is nog even een stapje tussen. Hij laat hen zijn handen en zijn zijde zien. En pas dan zeggen ze, het is de Heer. En misschien ook wel door zijn stem die hen vrede toewenst. Het lijkt erop dat de leerlingen dus echt dat ook nodig hadden. Dat ze hem zagen, dat ze zijn wonden zagen, om hem te herkennen. En ja, de vraag is dan, hoe kunnen wij God, hoe kunnen wij Jezus herkennen in onze levens? Ik denk niet dat hierop 1 antwoord mogelijk is, maar misschien een poging daartoe. Misschien hebt u wel eens in een moeilijke situatie vrede ervaren. Ondanks eigenlijk de spanning die er ook was. Te midden van iets moeilijks, van iets zwaars. Of iets waar je heel erg tegenop zag. Vrede, innerlijke vrede, kan dan een geschenk zijn dat van God komt. Want vrede is ook het eerste woord dat Jezus hier zegt tegen de leerlingen. Vrede, het Hebreeuwse shalom, is Gods eigen aanwezigheid. Een diepe vrede. Hoe herkennen wij Jezus in onze levens? En waar kunnen wij hem vinden? Soms herkennen we hem misschien aan wat hij zegt, net als de leerlingen hoorden, vrede zij jullie. Een stille stem in het hart. Hoe hij ons soms tegemoet kan komen als we bidden, als we stil zijn. Hoe hij dan misschien ook tot ons zegt, vrede zij u. Het mooie is dat hij hier in die ontmoeting met de leerlingen dan op hen blaast en zegt, ontvang mijn Heilige Geest. Het wordt wel ook het Klein Pinksteren genoemd. Het is eigenlijk al een voorproefje voor het grote Pinksteren, 50 dagen later. Maar Thomas was hier allemaal niet bij. Dus hij kon hier niet uit eigen ervaring over meespreken. En als de anderen het dan vertellen, we kunnen ons dat ook wel voorstellen, gelooft Thomas het allemaal niet. Misschien baalt hij er ook wel heel erg van, dan was ik er maar bij geweest. Hij mist dit belangrijke moment dat Jezus in het midden verschijnt. En hij zegt die bekende woorden, als ik zelf niet zijn wonden zie en mijn handen niet kan leggen in de wonden in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En dan gaat er een hele week overheen. En dat moet best een lange week geweest zijn voor Thomas. Ik denk een week waarin hij dacht, nou zie je wel, het was gewoon niet zo. En dan horen we dat Jezus opnieuw in het midden van de leerlingen verschijnt. Dus na een week. En dan is Thomas er ook bij. En opnieuw komt hij door gesloten deuren. Ineens is hij er. En weer wenst hij hen vrede. Opvallend vind ik dat Jezus dus niet de gewone gang van zijn leven weer oppakt. Hij is niet steeds bij de leerlingen. Dat zou je bijna vermoeden, dat je denkt van nou, hij gaat nog eens met de leerlingen bespreken wat er nu allemaal is gebeurd en hoe het nu allemaal is gegaan. En dat hij opgestaan is uit de dood, hij gaat ze dat uitleggen, hij gaat bespreken. Maar nee, hij is af en toe, laat hij zich zien, hij verschijnt, maar niet continu. Het mooie is ook dat hij wel heel goed weet wat Thomas nodig heeft. Je zou kunnen denken, ja, Thomas is maar 1 van de zoveel mensen. Ook maar 1 van de 11 leerlingen die nog over zijn. Maar hij weet wat Thomas nodig heeft. En ook wat Thomas gezegd heeft. Dat hij de anderen niet gelooft. Dus Jezus, al is hij niet aanwezig, daadwerkelijk in het midden als 1 van de groep. Hij kent de twijfel van Thomas en hij komt daaraan tegemoet. En hij richt zich bij die tweede ontmoeting dus tot Thomas en zegt, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas mag Jezus aanraken. Nou, hij mag niet alleen Jezus aanraken, hij moet hem zelfs aanraken. Wees niet langer ongelovig, maar geloof, zegt de Heer tegen Thomas. Geloven was nooit vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend voor Thomas en het is niet vanzelfsprekend voor ons. De geschiedenis is vol van mensen, ook de geschiedenis van mensen die geloven. Maar die geschiedenis is vol van mensen die twijfelen, mensen die zoeken, die ook onderzoeken. En dat mogen wij ook. We mogen zoeken, blijven zoeken en tegelijkertijd er ook voor opengaan. Jezus komt hier Thomas tegemoet en dat zie je in het evangelie ook op allerlei andere momenten. Hij komt mensen tegemoet daar waar ze zijn, met hun gevoelens, met hun ongeloof, met hun twijfel, ook met hun geloof. En mag dat niet het vertrouwen geven dat hij ook onze vragen en ook onze twijfels kent, onze situaties kent, dat hij ook ons tegemoet wil komen. Wij zijn niet onbelangrijk voor hem. Dat gevoel kun je soms misschien hebben. Ja, zoveel mensen. Waarom zou Jezus of God dan naar mij omkijken? Zo belangrijk ben ik niet. Maar we zijn wel belangrijk voor hem. Net zoals Thomas voor hem belangrijk was. En net als u en ik en onze geliefden voor hem belangrijk zijn. Hij zoekt ons. Hij wil ons vinden. Hij klopt op de deur van ons hart. En zijn geest werkt verder in ons, maar ook in de wereld. En zijn geest spoort aan om te geloven, ook al zien wij niet met eigen ogen. Dat zegt Jezus na de ontmoeting met Thomas. Omdat je mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Geven wij hem in onze levens een kans? Een kans om ons te vinden? Of houden we hem toch een beetje buiten de deur? En doen we de deur van ons leven dicht met al die vragen die we kunnen hebben. Nou, dan het stapje naar de brief van Petrus. Waar Petrus terugkijkt, die was er natuurlijk ook bij. Bij dit gebeuren met Thomas. Hij schrijft in een brief, toch een aantal tientallen jaren later. Hij schrijft aan mensen die Jezus ook niet persoonlijk hebben gekend en meegemaakt. Die zijn gaan geloven toen al op grond van wat hen verteld is, verteld werd en verkondigd is. In die zin geldt voor ons mensen in deze tijd nog precies hetzelfde. Wij hebben het van overlevering, van horen zeggen, van lezen in de Bijbel. We horen in vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Petrus die vertelt met een prachtig beeld wat er gebeurd is door Pasen. Door de opstanding van Jezus uit de dood. En hij beschrijft het als een nieuwe geboorte. Door de dood en opstanding van Jezus heen. Is alles verandert en heeft hij ons opnieuw geboren laten worden tot een levende hoop, schrijft Petrus. Dus opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus uit de dood. En dat is nu het mooie wat ook wij met ons mee mogen dragen en ons bewust mogen worden. Dat wij ook opnieuw geboren zijn door de opstanding van Jezus uit de dood. En niet zomaar opgestaan, maar tot een levende hoop. Pasen is niet zomaar een eenmalig jaarlijks feest met een vrije dag en wat gezelligheid, waarna we ons leven weer oppakken en overgaan tot de orde van iedere dag. Nee, Pasen gaat verder. Het werkt verder. Het wekt in ons een nieuwe hoop. Meer nog, wij worden zelf geboren tot een levende hoop. We worden mensen die gaan kijken met andere ogen. We zien niet alleen wat niet goed gaat in de wereld of in ons eigen leven, maar we gaan kijken met de ogen van hoop en geloof. Vanuit het geloof en vanuit die nieuwe hoop mogen we ons steeds weer te binnen brengen dat de dood niet het einde is. Dat er in de opstanding van Jezus uit de dood een nieuw leven is, een nieuw begin. We zeggen zelf wel eens als we op een bepaald moment lekker hebben geslapen. Of als we een keer heel ontspannen iets hebben gedaan, dan zeggen we wel eens zoiets als: ik voel me als herboren. Je voelt je uitgerust weer met nieuwe energie, nieuwe kracht. Maar het goede nieuws is, wij zijn ook werkelijk herboren. Niet door een nachtje goed slapen, maar door de opstanding van de Heer. Jezus zegt tegen Thomas: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dat is een woord voor ieder van ons die zich in Thomas herkent. Ieder van ons die zich misschien soms ook ongelovig voelt of denkt: ik kan niet geloven. Ieder die worstelt met het geloof. Of wie zich er misschien helemaal niet erg mee bezighoudt. Wij zien Jezus niet meer menselijk voor onze ogen. Niet meer in zijn aardse gestalte. Maar we kunnen wel geloven. Hem erkennen als Heer. Hem geloven op zijn woord. En met de ogen van geloof naar hem kijken. En zien dat hij er is. En we mogen weten, hij kent ons. Hij weet wat we met ons meedragen. Aan geloof en ook aan ongeloof en aan twijfel. Aan hoop en ook soms aan wanhoop. Ook tot ons zegt hij: gelukkig jullie die niet zien en toch geloven. Amen. Laten we samen danken en bidden en na het stilgebed samen het Onze Vader bidden. Heer onze God, dank u wel dat wij stil mogen worden en mogen zeggen, u bent mijn God. Dank u wel dat u ons kent en dat u alles weet wat er in ons leeft, aan geloof en aan twijfel, aan hoop en wanhoop. Open onze ogen, zodat wij u beter leren kennen en herkennen, zodat we nog verder mogen ontdekken wie u bent en hoe u er voor ons wilt zijn. Maak ons tot hoopvolle mensen die herboren zijn door uw opstanding. Dank u dat u geduld hebt met ons mensen, met onze twijfels en vragen. En dank u dat u Thomas tegemoet kwam en dat u ook ons tegemoet komt. Wat is het bijzonder, Heer, dat wij niet onbelangrijk of te klein voor u zijn, maar dat u oog hebt voor ieder van ons. Dat u ons opzoekt waar we zijn. Heer, help ons om ook zelf te leven met nieuwe ogen. Ogen die een ander werkelijk kunnen zien. Mensen die ook oren hebben om te horen wat een ander zegt. Heer, zo bidden wij voor onszelf en voor elkaar. Dat u ons vasthoudt in uw liefde. We willen ook bidden voor onze wereld, waarin zoveel gaande is. Wij bidden voor alle mensen in angst en nood. En ook voor regeringsleiders overal ter wereld. Dat ze niet eigen belang voor ogen hebben, maar het welzijn van ieder. Vandaag bidden we ook om wijsheid voor de Rooms-Katholieke Kerk, die nu haar leider gestorven is, aan de gang gaat om een nieuwe paus te kiezen. Geef daarin wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest. Vandaag bidden we ook voor het Koningshuis. Als er gisteren Koningsdag was, we de verjaardag mochten vieren of gedenken van koning Willem-Alexander en zijn gezin. Heer, geef hen ook uw nabijheid in hun levens, in alle dingen waar ze voor staan. Heer, we danken u ook persoonlijk als we weer terug mogen zijn uit het ziekenhuis. We bidden u voor ieder die zich bevindt in een traject van onderzoeken en in afwachting is van wat daaruit komt. Geef vertrouwen, geef rust. En zo willen we ook onze eigen gebeden en gedachten voor u neerleggen. Hoor ons als wij dat in de stilte doen. Al onze gebeden vatten we samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven in de collecte te geven. Na de collecte of tijdens de collecte zullen de kinderen terugkomen. En ik denk dat we nog wel even iets van hen zullen horen. Daar zijn ze al. Dan kunnen we dat nu eerst horen. En dan daarna zingen we als slotlied 642, 1, 2, 3, 7 en 8. Ik zie daar een mooi bouwwerk. Wat is dat, Esmee?
Een hartje.
Wat zeg je? Een hartje. Nou, ik denk dat jullie zelf daar misschien nog meer over kunnen vertellen.
Ja. Wat is dat, Esmee?
Een hartje.
Laten we zien. Een hartje van Lego. Nou, denken jullie, wat is dat hartje van Lego? Wat hebben jullie gedaan? Nou, zoals jullie in de rap hebben gezien, hebben we het de komende 3 weken over de 10 geboden. En we pakken er elke week een stukje uit. En we hebben het vandaag gehad over dat wijsheid een schat is. En als je naar wijsheid zoekt, je eerlijk zult leven, niet zult liegen, niet zult bedriegen. We hebben met de kinderen een spelletje gespeeld. De Lego-blokjes waren hun schatten. Die moesten in een schatkist terechtkomen. En van alle schatten samen hebben ze een mooi hartje van de liefde van God gemaakt.
Thank you.
We mogen in vrede en met vreugde deze dag verder ingaan en ook deze nieuwe week. En we mogen weten dat God in zijn zegen met ons is. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede.